Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze eredienst waarin de heer Klaas de Lange uit Marknesse ons voor zal gaan. Fijn dat je de reis vanuit de Noordoostpolder weer wilde maken om bij ons te zijn. Ik heb ook uw vrouw en enkele gasten mogen begroeten, op afstand dan. Ook u hartelijk welkom in onze gemeente. Ook de luisteraars die later via het internet deze dienst beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. De organist vanmorgen is Kees Hoek, als invaller voor Karel, die deze week nog met vakantie is. De collecte is bestemd voor instandhouding van de kerk. De collectezak mag nog niet rondgaan. Na afloop van de dienst kunt u uw gift kwijt in het mandje wat daar op de tafel staat. De bloemen deze week zijn voor Jaap en Nettie van Duin. Ze mochten op 22 augustus hun trouwdag gedenken. 35 jaar nog wel. We hopen dat het hun gegeven is om nog lange tijd onder Gods zegen samen door het leven te gaan. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief voor de maand september. Bedankt Jaap voor het opmaken, André voor het afdrukken. Hij ligt op de tafel. Ja, ik zie hem liggen, ja. Neemt u hem alsjeblieft mee en voor degenen die er nog niet, die er niet zijn, graag even onderling regelen dat hij wordt thuis bezorgd. Er zijn geen verdere mededelingen. Het kerkenwerk hopen we de tweede week van september weer op te starten. Wellicht met enkele aanpassingen vanwege de coronamaatregelen. Ik wil u vragen om na de dienst nog even te gaan zitten. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende dienst. Laten we nu gaan staan.
Nat Noordwijk te mogen zijn. Want het gaat goed een keer zo te zien. Ik ga dat beter zien dan u, denk ik. Maar goed. Fijn hier te mogen zijn. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb begrepen dat er een aantal zieken zijn. Dat is jammer natuurlijk. Maar goed, we gaan met elkaar proberen een fijne dienst van te maken. Zullen we beginnen met het aanvangslied Psalm 105, vers 1 en vers 3. Psalm 105, vers 1 en vers 3. Loof God de Heer en laat ons blijden. Zijn glorielijke naam bereiden. Zullen we nu eerst een moment stil worden en vragen of God vanmorgen in ons hart wil komen en bij ons wil zijn? En nu het stil is, mogen we stil voor onszelf zeggen dat we geloven dat de Heer ons helper is. Die Heere God die alles, ook ons mensen, gemaakt heeft. God waarvan wij geloven dat Hij altijd trouw blijft en nooit loslaat. Al dat liefdewerk wat Hij zo lang geleden is begonnen. En daarom moeten we elkaar ook blijven vertellen dat er genade is en vergeving voor ons allemaal. Dankzij Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Die lang geleden hier op aarde heeft geleefd, die nu bij God in de hemel is, maar die ook beloofd heeft dat Hij terugkomen zal. Amen. Gaat u maar zitten. Het onderwerp van vanmorgen is: zien wij het eigenlijk wel goed? Nou, wat dat allemaal inhoudt, dat ga ik u proberen straks te vertellen. Het gaat naar aanleiding van Handelingen 10, vers 1 tot en met 29, over de visioenen die de Romeinse hoofdman Cornelius en Petrus krijgen. We gaan eerst een loflied aan God zingen. Gezang 255, vers 1 en vers 3. Gezang 255, 1 en 3. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. God heeft in zijn liefde voor de mensen en voor zijn eigen volk ze een aantal richtlijnen gegeven. Wij noemen dat de zogenaamde 10 geboden, maar in het Jodendom heet dat de wegwijzer. En ik denk dat het ook een betere betiteling is voor die 10 woorden die God heeft gegeven dan 10 geboden. Ik wou u een eigentijdse wegwijzer voorlezen, zoals het dan heet, en u vragen om een antwoord erop te willen zingen, gezang 326 vers 1 en 4. Gezang 326 vers 1 en vers 4 in antwoord op de wegwijzer voor het leven. En God sprak: hoor naar mijn woorden. Ik ben uw God alleen. Kies u geen andere goden, want naast mij is er geen. Maak nooit gesneden, zelfgemaakte beelden die u dan vertrouwt of vereert. Want dan doet u iets dat kwaad is en wat mijn woord niet leert. Let goed op uw woorden. Misbruik mijn naam dus niet. Want het vloeken van mensen doet mij veel verdriet. De zondag is een rustdag. Dan mag u naar mijn huis, naar de kerk. Om te luisteren, te zingen en te bidden en op zo'n manier uit te rusten van uw werk. Uw vader en uw moeder ontving u uit mijn hand. Bewijs hen trouw en liefde en zorg, voor zover het van u afhangt, voor een goede band. Haat, nijd, geweld en afgunst, in woorden of in daden betoond, zijn gruwelijk in mijn ogen. Ik ben daar waar liefde woont. Uw lichaam is een tempel. Een tempel van uw God. En wie die zelf ontheiligt, die let niet op mijn gebod. Wie neemt wat niet van hem of haar is, een dief is die dat doet. En het geeft niet of het groot of klein is. Het miskent een ander spullen of goed. Vertel de goede zaken en maak niemand stiekem zwart. Want liegen en bedriegen, dat treft mij diep in het hart. Wees blij met alle dingen en verlang niet alleen maar telkens meer. Gun ook iets aan een ander. Zo spreekt uw God, de Heer. Tot zover. Amen. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Gezang 326, vers 1 en 4. Voordat we de Bijbel openslaan, zullen we dan eerst God om de zegen vragen voor deze dienst. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, Heer onze God, dank u wel dat u ons vanmorgen hier weer samenroept in uw huis, in de kerk. En dank u dat ondanks die corona-ellende we toch als gemeente weer samen kunnen en mogen komen. Alleen het heeft zo weinig zin als u er zelf niet bij bent. En daarom willen we u vragen, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden komen? Wilt u met uw Geest in onze harten werken, zodat we ons hart openzetten voor u? Voor uw woord, voor uw waarheid. Zodat we ons als kinderen van u willen gedragen. Waardoor uw grote liefde ook in ons dagelijks leven zichtbaar wordt voor andere mensen. Wilt u ons duidelijk maken wat uw woorden, wat de Bijbel precies bedoelt, zoals het opgeschreven staat. Doet u alle andere stemmen in ons denken stil laten worden, zodat we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee willen doen. En dat vragen we natuurlijk niet alleen voor hier, maar waar men op dit moment ook met uw woord of voor uw woord bezig is, of later in de week deze dienst beluisteren. Heer, wilt u dan met uw Heilige Geest bij ons zijn? Wilt u ons helpen, zodat het ter ere van u mag zijn? Dit alles vragen we u in Jezus' naam alleen. Amen. Uit de Bijbel wil ik u graag twee stukjes voorlezen. En dat is uit het Oude Testament, Psalm 12, een gebed om hulp. En uit het Nieuwe Testament, Handelingen 10, vers 1 tot en met 29. En dan vers 34 en 35 en 44 tot en met 48 nog. We beginnen met Psalm 12, vers 1 tot en met 9. Een gebed om hulp. Staat er in de NBG-vertaling boven. En boven de herziene Statenvertaling staat alleen God is getrouw. Het is een psalm van David, psalm 12. Breng verlossing, heren, want goedertieren mensen zijn er niet meer. En onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vleiende lippen, dubbelhartig spreekt men. Laat de Heer alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. Ze zeggen, met onze tong zullen wij de overhand hebben. Onze lippen zijn van ons. Wie is Heer over ons? Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal ik nu opstaan, zegt de Heer. Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen. De woorden van de Heer zijn reine woorden. Als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. U, Heer, zult hen bewaren. U zult hen beschermen tegen dit geslacht voor eeuwig. Overal draven goddelozen rond, wanneer de gemeensten onder mensenkinderen verhoogd worden. Beetje een cryptische psalm, maar in vergelijking met Handelingen 10 hoop ik daar straks wat meer over te vertellen. Handelingen 10. Soms is het ook wel eens lastig dat zo'n Bijbel zo dik is, hè? Handelingen 10, vers 1 tot en met 29. De hoofdman Cornelius. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman, over 100, van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Hij was een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen, duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem kwam. Die tegen hem zei, Cornelius. Hij hield de ogen op hem gericht, werd zeer bevreesd en zei, wat is er, Heer? De engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt. Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen, die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, terwijl de 3 mannen op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl ze eten bereidden, raakte hij in geestesvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen dat leek op een groot linnen laken dat aan de 4 hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde. In het laken bevonden zich alle 4-voetige dieren van de aarde, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot Petrus. Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, heren, want ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de 2e keer, een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot 3 maal toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat ze naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd werd, daar te gast was. En terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Heilige Geest tegen hem, zie, 3 mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren en zei, zie, ik ben het die jullie zoeken. Wat is de reden waarom u hier bent? En ze zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden, om van u woorden van zaligheid te horen. Toen riep Petrus hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok hij met hen. en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. Cornelius verwachtte hen en hij had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En Petrus zei tegen hen: u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus ik vraag u, om welke reden hebt u mij ontboden? En dan ga ik verder met vers 34 en 35. Toen opende Petrus zijn mond en zei: ik zie nu in waarheid dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. En dan naar vers 44. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als het met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf. Dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want ze hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan iemand soms het water weren dat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen ze hem, Petrus dus, om nog enkele dagen bij hen te blijven. Tot zover de Bijbellezing. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en dat ook wilt vasthouden in uw hart. En het onderwerp van vanmorgen is dus: zien wij het wel goed? Nou, wat dat inhoudt, dat hoop ik u dan straks te vertellen. Zullen we eerst nog even zingen met elkaar, gezang 78, vers 1 en vers 2. Laat mij in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Gezang 78, vers 1 en 2. Ik zou u willen vragen om in antwoord op de verkondiging straks te willen zingen uit de Evangelische Liedbundel, nummer 185, vers 1 en vers 4. Evangelische Liedbundel 185, vers 1 en vers 4. Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Zusters en broeders hier in de kerk, thuis bij de radio, met elkaar gemeente van onze Heer Jezus Christus. Klopt het wel, alles wat wij zien? En klopt het wel zoals wij geloven? Ik heb samen met Aldoing van der Borst twee plaatjes opgehangen. Dat is die en dat is die. En ik zou u willen vragen, wat ziet u daar nou in?
Twee hoofden.
Twee hoofden. Ziet iedereen dat of ziet iemand ook nog wat anders?
Een kelk.
Een kelk. Een vaas of een kandelaar, het is maar hoe je het noemen wil.
Zo'n vaas staat thuis.
Zo'n vaas hebben jullie thuis. Nou ja, dat kan ook, ja. Typisch dus. Iemand ziet daar een vaas in, of een kelk, of een kandelaar. En iemand ziet er twee gezichten in. Nou, voor degene die die twee gezichten nog niet ziet, heb ik nog een ander plaatje. Dat kun je zo dan zien. Dan kun je die twee gezichten eruit halen. Het is eigenlijk allebei goed. En toch verschillend. In maart van dit jaar was er opeens een coronavirus. Die mensen ziek maakte. Sommige mensen op de intensive care lieten landen. En soms zelfs mensen lieten sterven. Onze regering, die nog niet eerder met een pandemie zoals dit te maken had, die zich wereldwijd over de hele wereld voortwoekerde, die wilde natuurlijk op alle mogelijke manieren proberen om verspreiding van dat virus te voorkomen. En ze lieten een outbreak management team samenstellen, het zogenaamde OMT-team. En die bestond uit mensen van het RIVM, virologen, dokters van IC-afdelingen enzovoort. Kortom, deskundigen. En zij adviseerden dat OMT de regering op wetenschappelijke basis, op grond van kennis en van hun ervaring, over de eventuele maatregelen die de regering zou kunnen, misschien zou moeten nemen. En de regering besliste dan uiteindelijk de maatregelen waar wij nog steeds op dit moment mee te maken hebben. Geen handen geven, 1,5 meter afstand, u kent dat wel. Professor Van Dissel van het RIVM en de IC-deskundigen professor Kuipers en Gomers, die werden natuurlijk in journaals, in allerlei talkshows, in allerlei kranteninterviews gevraagd wat zij er nou van vonden. En met goede argumenten onderbouwd legden zij uit waarom ze die adviezen hadden gegeven. En waar ik mij, maar dat is puur persoonlijk, dan gruwelijk aan erger, dat is aan de rol die de media hierin speelt. Want in zo'nzelfde talkshow of in zo'nzelfde journaal waren er dan ook deskundigen, zogenaamde deskundigen, zelfs Maurice de Hond was deskundig opeens, die werden opgetrommeld en die werden naar hun mening gevraagd en die verkondigden vaak precies het tegenovergestelde. Het OMT zag het helemaal verkeerd en de regering nam verkeerde maatregelen enzovoort enzovoort. En zo werd er dus een stuk onrust, tweespalt, onzekerheid gecreëerd. Want ja, wat moet je nou geloven en wie moet je nou geloven? Wat moet je geloven en wat kun je geloven? Daarover gaat het vanmorgen ook. Als twee totaal verschillende mensen die elkaar helemaal niet kenden, een visioen of een droom krijgen. En in ieder geval een hemelse boodschap krijgen, waarin Jezus hen wat duidelijk maakt. Het begint met de Romeinse centurion, hoofdman van 100, Cornelius. Die krijgt op een gegeven moment een engel te zien in een visioen. In ieder geval, hij ziet heel duidelijk die engel. En die engel geeft hem opdracht dat hij Simon Petrus uit Joppe moet halen. En 50 kilometer verderop is Petrus op het dak aan het bidden en die krijgt van Jezus te horen dat zijn tradities en zijn gewoontes, dat hij zijn geloofsleer eigenlijk los moet laten, omdat Jezus sommige dingen heel anders ziet en heel anders wil dan Petrus en zijn Joodse geloofsgenoten op dat moment geloofden en deden. En dat zie je vaker in het Bijbelboek Handelingen. Dan horen we op verschillende plaatsen dat het evangelie door Gods of door Jezus ingrijpen vanuit de hemel ook aan heidenen moet worden verkondigd. In Handelingen 8 krijgt Filippus opdracht om in gesprek te gaan met die kamerling uit Morenland, die Ethiopiër. En Paulus, de aanvankelijke christenvervolger, wordt door Jezus zelf tot de orde geroepen, bekeert zich en gaat grote zendingsreizen over de hele toenmalige wereld maken om het evangelie te verkondigen onder de niet-Joden. eigenlijk aan de heidenen. Jezus en God maken hen dus duidelijk dat het heil niet alleen voor het volk Israël is, maar voor iedereen die maar wil geloven. Even terug naar het begin. De Romeinse hoofdman Cornelius woont in Caesarea. En dat was in die tijd een grote havenstad in Israël aan de Middellandse Zee. Hij was hoofdman over 100 soldaten. En die waren ook in Caesarea gelegerd. En Lucas die zegt in het Handelingen-evangelie dat hij daar woonde, die Cornelius, met zijn huis. Dus met zijn gezin. Wat er dus op wijst dat hij daar waarschijnlijk al langere tijd woonde. En dan noemt Lucas nog een paar details. Hij zegt dat Cornelius een godvruchtig man was. Met zijn hele huis in de God van Israël geloofde. En dat ook liet merken. Het was niet alleen bij woorden, maar ook met daden. Door de vele liefdegaven die hij en ook zijn gezinsleden aan het Joodse volk gaven. Over het geloofsleven van zijn gezin zegt Lucas verder niets. Alleen dat hij geloofde in de God van Israël. Die God aanbad en dat hij ook zich hield aan verschillende Joodse regels. De Sabbat hield en ook geregeld naar godsdienstbijeenkomsten ging. Dus hij ging ook naar de synagoge. Maar goed, hoe je het ook bent of draait, Cornelius was een Romein. En dus een heiden. En als je je niet volledig tot het Jodendom had bekeerd, niet alle Joodse regels en wetten nauwkeurig naleefde en je als man niet had laten besnijden, ja, dan was je en dan bleef je een heiden. Want zo had Mozes het in de Torah, in de eerste 5 Bijbelboeken, beschreven. Dus dat was Gods wil. De Joden hadden wel respect voor mensen als Cornelius. Maar hoe je het ook bent en draait, hij was een heiden. En aan de omgang met heidenen, zoals u hebt gehoord, zaten ook nogal wat gevolgen. Want als een Jood in contact kwam met een heiden, en zeker als dat een wat nauwer contact was, dan werd die Jood daardoor ook onrein. En daarnaast, de Romeinen waren natuurlijk wel de bezetters van Israël. Lucas die schrijft dat Cornelius omstreeks het 9e uur, de tijd voor het Joodse gebed, zo ongeveer 3 uur 's middags, in gebed is. En hij ziet daar plotseling een engel van God binnenkomen. En die engel die spreekt hem ook persoonlijk aan, Cornelius. En gaat verder met: je gebeden en je liefdegaven zijn door God als offer aanvaard. En Cornelius krijgt vervolgens de opdracht om een paar mannen naar Joppe te sturen en daar een Simon, die zijn bijnaam Petrus heeft, op te halen. En die Petrus die zou logeren bij ene Simon, een leerlooier die aan zee woont. Cornelius die doet meteen wat de engel hem had opgedragen, stuurt 2 dienaren en een gelovige soldaat voor bescherming op pad naar Joppe. Nadat hij de knechten en de soldaat had uitgelegd wat de engel, wat hij had gezien en gehoord en wat die engel tegen hem had gezegd. En de dienaren die gaan ook meteen op pad. Naar Joppe, vanuit Caesarea. Ongeveer 50 kilometer lopen. Ongeveer 10 uur reizen. En ze komen daar de volgende dag omstreeks het middaguur aan. Die volgende dag is Petrus op het dak van een huis rond het middaguur van Simon de leerlooier het dak op gegaan om daar te bidden. En daar krijgt hij een visioen. Dat grote laken dat uit de hemel wordt neergelaten. En daar lopen allerlei lopende en kruipende dieren en de vogels van de aarde. En die stem uit de hemel, of dan hoort Petrus een stem uit de hemel die zegt: Petrus, sta op, slacht en eet. In de Torah, die eerste 5 Bijbelboeken van het Oude Testament, daar stond precies omschreven welke dieren de Israëlieten wel en welke ze niet mochten eten. De reine dieren mochten ze eten en die andere dieren waren onrein en dan moesten ze vanaf blijven. Petrus ziet op dat laken allerlei reine en onreine dieren door elkaar lopen. Maar als een rein dier in contact kwam met een onrein dier, werd dat reine dier daardoor ook onrein. dus voor Joden verboden om te eten. Petrus ziet op dat laken al die dieren door elkaar lopen. Die komen dus ook met elkaar in contact en zijn daardoor onrein. Daarom zegt Petrus ook tegen die stem uit de hemel: beslis niet, Heer, want ik heb nog nooit iets gegeten dat onheilig of onrein was. Petrus die wist dus dat Jezus of een andere hemelse boodschapper tot hem sprak. En hij zal ook waarschijnlijk verbaasd naar die opdracht hebben geluisterd. Maar op grond van zijn Jood zijn en op grond van de Torah, de eerste 5 Bijbelboeken, de wet van Mozes, zeg maar, durft Petrus die stem uit de hemel ook tegen te spreken. Maar dan zegt die stem uit de hemel: wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onheilig houden. En tot 3 keer toe hoort Petrus dat die stem dit tegen hem zegt. En daarna gaat het laken met al die dieren weer terug naar de hemel. Petrus, stom verbaasd, vraagt zich af wat dit nou te betekenen kan hebben. En op datzelfde moment wordt er beneden aan de deur geklopt. De mannen van Cornelius staan aan de deur en vragen of hij meegaat naar Caesarea. En de Heilige Geest zegt dan tegen Petrus: kijk, 3 mannen zoeken naar u. Sta daarom op, ga naar beneden en ga reis met hen mee. En twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. Petrus luistert naar die opdracht, gaat naar beneden, praat met de mannen, nodig ze uit om te overnachten en gaat de volgende morgen met hen mee naar Caesarea. Als ze daar aankomen in het huis van Cornelius, hoort hij van het visioen wat Cornelius heeft gehad. En op zijn beurt vertelt Petrus aan Cornelius en al die anderen in het huis van Cornelius over zijn eigen visioen. En dan begrijpt Petrus dat Jezus zelf hem duidelijk heeft gemaakt dat God geen onderscheid maakt tussen mensen en geen onderscheid maakt tussen reinen of onreinen en ook geen onderscheid tussen Joden en heidenen. En na een toespraak van Petrus over het lijden en sterven van Jezus worden alle mensen in het huis van Cornelius vervuld met de Heilige Geest, gaan in klanktalen spreken, prijzen God en ze worden gedoopt. Dat valt wel een beetje op eigenlijk, dat deze heidenen zich niet eerst tot het Jodendom hoeven te bekeren, niet allerlei catechisatielessen of bijbellessen hoeven te volgen, maar dat oprecht geloven in God en Jezus al voldoende is om christen te worden en om gedoopt te worden. Nou, mooi verhaal. Maar wat wil dat nou eigenlijk zeggen, dit verhaal? Nou, misschien wordt ons hier een spiegel voor gehouden. Want wij hebben nogal eens de neiging om te denken dat wij natuurlijk de Bijbel goed lezen en dat wij natuurlijk de goede uitleg aan die Bijbelteksten geven. En dat wij dus ook weten wat God daarmee heeft bedoeld. Als we de apostolische geloofsbelijdenis voorlezen of opzeggen of zingen, dan zeggen we daarin ook vaak dat we geloven in 1 heilige algemene christelijke kerk. Nou ja, dat zeggen we wel. Maar die 1 heilige algemene christelijke kerk is natuurlijk wel onze kerk. Want laten we wel wezen, daar wordt de Bijbel goed uitgelegd. Wij weten zo God het heeft bedoeld. En daar voelen we ons goed bij en dat willen we ook graag zo houden. En die andere kerken, natuurlijk mogen die wel bestaan, maar ja, ze zitten er toch eigenlijk soms wel eens een beetje naast. In onze ogen. Die stem uit de hemel zegt tegen Petrus: wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onrein houden of onheilig. Want laten we nou wel wezen, zouden al die verschillende kerken die we in ons land kennen er nou gekomen zijn omdat God dat wilde? Of zijn die gekomen omdat wij nogal eigenwijs zijn? Petrus dacht ook dat hij precies wist hoe God die eerste 5 Bijbelboeken, de Torah, had bedoeld. Hij dacht ook precies te weten hoe die spijswetten door God bedoeld waren. En wat hij precies moest doen en moest laten om God te behagen. En toch blijkt uit dit Bijbelgedeelte dat Jezus en zijn Vader God soms dingen heel anders zien dan de mensen. Sterker nog, soms zelfs precies het tegenovergestelde. Israël is, in mijn beleving, en Israël blijft Gods uitverkoren volk, waar hij grote plannen mee had en nog steeds heeft. Maar God maakt dankzij dat offer van Jezus op Golgotha geen onderscheid meer tussen zijn eigen volk, de Joden, en al die andere volken, die door de Joden vaak heidenen worden genoemd. En daar behoren wij ook toe. God en Jezus grijpen in deze Bijbelgedeelten zelf in om Petrus door middel van een visioen duidelijk te maken dat de Joodse leer uit de Torah anders is geworden sinds Jezus op aarde heeft geleefd. Want die grote heilsboodschap dat iedereen die in God gelooft en gelooft dat Jezus aan het kruis voor alle verkeerde dingen die wij hebben gedaan heeft betaald met zijn leven, die mogen later naar Gods koninkrijk. En die boodschap die geldt voor iedereen die dat geloven wil. In dit Bijbelgedeelte viel mij op dat God dus naar het bidden van mensen hoort. In dit geval ook naar de gebeden van Cornelius. Er staat niet dat God alle gebeden van Cornelius heeft verhoord. Maar wel dat God alle gebeden heeft gehoord. En heeft gezien wat Cornelius aan goede werken heeft gedaan. En wat ook opvalt in dit Bijbelgedeelte is dat God niet rechtstreeks zijn Heilige Geest aan Cornelius en zijn huis geeft, maar dat God daarvoor de apostel Petrus gebruikt. God wil mensen gebruiken om dat grote heilswerk van hem gestalte te geven. Gewone mensen, helemaal geen heiligen, helemaal geen professoren en dat soort zaken. Ja, die misschien ook wel, maar ook gewone mensen zoals u en ik. Die willen geloven in Jezus Christus en willen doen wat zij van ons vragen. De Joodse geestelijke leiders die meenden zeker te weten dat hun manier van geloven, hoe zij het Oude Testament uitlegden en hoe zij het Oude Testament in de praktijk brachten, de ene juiste weg was zoals God het had bedoeld. En iedereen die een andere mening of een andere uitleg had, die zag het verkeerd. En ook die Jezus uit Nazareth, die zat er volgens hen totaal naast met zijn uitleg. En zelfs de grote wonderen die Jezus in zijn leven heeft gedaan, konden hun geloof, hun zienswijze of hun uitleg niet veranderen. Jezus paste niet in hun beeld, in hun voorstelling van de beloofde Messias. En daarom wilden ze hem ook niet als zoon van God erkennen. Sterker nog, die Jezus moest uit de weg worden geraakt. Ja, en nou naar Noordwijk. Hoe zit het met ons geloof? Nou, met dat geloof zit het natuurlijk wel goed, anders hadden jullie hier vanmorgen niet gezeten. Maar in hoeverre staan wij in ons geloofsleven ook nog open voor andere meningen? Of voor andere zienswijzen? Vragen we ons nog wel eens af of onze manier van geloven, onze manier van bijbellezen, onze manier van christen zijn, in de praktijk brengen, nog wel kloppen? En nou is het vanmorgen absoluut niet mijn bedoeling om twijfel te zaaien, om over uw geloof of uw manier van bijbellezen. Maar heel misschien is het soms toch niet verkeerd om eens even na te denken over ons eigen geloofsleven. Hoe wij tegen bijbelgedeelten aankijken, hoe wij ons eigen leven vertalen in wat Jezus van ons vraagt, wat de Bijbel van ons vraagt. Of over stukken in de Bijbel is met elkaar in gesprek te gaan, te horen hoe anderen die bijbelgedeelten zien. En ons dan afvragen van, goh, ja, zo heb ik het nog niet gezien. Zo zou het misschien ook wel kunnen zijn. Ik denk dat het heel leerzaam en verrijkend kan zijn. Petrus en Cornelius kwamen door ingrijpen van Jezus zelf met elkaar in contact. En daardoor kwam Cornelius met zijn hele huis en ook alle knechten en toestanden tot geloof. Als Petrus was vast blijven houden aan zijn eigen geloof, zijn eigen tradities en zienswijzen, was hij niet naar Cornelius gegaan. En was het misschien heel anders gelopen. Maar Petrus durfde zijn eigen geloof, zijn eigen tradities en zienswijzen los te laten. En naar die hemelse opdracht te luisteren. Durft u dat ook? Daar mag u dan zelf een antwoord op geven. Amen. Zullen we hierop antwoorden met de woorden van Evangelische Liedbundel nummer 185, vers 1 en vers 4. Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Ik wil u graag een geloofsbelijdenis voorlezen. Dit is een eigentijdse geloofsbelijdenis. En u vragen om een antwoord erop te willen zingen uit de Evangelische Liedbundel nummer 289. Alle drie de versen. Alleen we gaan het op een andere melodie doen. En dat is de melodie Welk een vriend is onze Jezus. Alleen de organist die heeft dit pas vanmorgen doorgekregen. Dus we gaan het gewoon met elkaar zingen en we zien wel waar we stranden. Maar de melodie van Welke vriend is onze Jezus kent iedereen wel, denk ik. Dus dat zal hopelijk geen problemen geven. Ik wil u graag een eigentijdse geloofsbelijdenis voorlezen. En voor zover u dat kunt, zou ik u willen vragen erbij te willen gaan staan. Ik geloof in een God die ons leven en lot met zijn machtige hand krachtig omspant. Ik geloof in een Vader die, wanneer ik hem nader, mij, hoezeer ik hem ook griefde, mij opvangt in liefde. Ik geloof in de Zoon, die de doornenkroon op het kruishout verdroeg en zo de dood voor altijd verjoeg. Ik geloof in de Geest, die op het Pinksterfeest een vuur deed ontstaan dat altijd verder zal gaan. Ik geloof in een leven dat God ons wil geven. Leven door hem bereid, een leven tot in eeuwigheid. Maar drie enige God, wij maken zo vaak kapot wat uw hand begon. sinds de schepping ontstond. Vergeef ons onze schuld en toon nog een keer weer geduld. En maak ons met elkaar weer sterk voor uw goddelijke werk. Amen. Gaat u maar weer zitten. Zullen we met elkaar danken en bidden? En dan zou ik willen vragen om na het stilgebed, zeg ik nou even een paar woorden, het dan af te sluiten door met elkaar het Onze Vader te willen bidden. Mag ik u volgaan in dankgebed? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dat uw woord niet alleen, het heil niet alleen voor uw volk Israël is gebleven, maar dat het door de hele wereld is gegaan. Dankzij dat grote offer dat uw Zoon Jezus heeft gebracht. Dank u wel dat iedereen die in u wil geloven, in u mag geloven. En dat het grote heil voor iedereen is die in u wil geloven. Vader, wilt u ons helpen om daaraan vast te houden. En dank u wel dat u ons als mensen hebt geschapen. Mensen die zelf kunnen of mogen kiezen of me wel of niet met u door het leven willen gaan. Dank u wel voor al uw zegeningen. Dank u voor de grote welvaart die we in ons land kennen. De vrijheid die we in ons land kennen. De rijkdom die we in ons land kennen. En wilt u ons vergeven dat zoveel van ons als dank daarvoor u de rug hebben toegekeerd. Omdat zij vinden dat ze het zelf hebben verdiend, het zelf hebben gerealiseerd. En dat het helemaal geen gaven van u zijn, maar dat het eigen kracht is. Toch willen wij u vragen, Heer, wilt u al die mensen die u de rug hebben toegekeerd niet loslaten? Wilt u hen alsjeblieft de rug niet toekeren? Maar wilt u toch met uw Heilige Geest ook in hun harten blijven werken? Dat ook zij zullen inzien dat we het allemaal van u hebben gekregen. Mogen we u hulp vragen voor deze wereld? Voor mensen die de wereld moeten regeren. Onze koning en onze koningin, maar ook onze regering. Die iedere keer weer voor die moeilijke beslissingen staat. straks een begroting maken voor de derde dinsdag in september. Ze moeten coronamaatregelen treffen en vinden daarin vaak heel veel weerstand. Wat is goed? Wat is wijsheid? Heer, mogen zij u om raad, steun en kracht vragen. En wilt u hen wijsheid geven voor al die keuzes die gemaakt moeten worden. En dat vragen we natuurlijk niet alleen voor onze regering, maar iedereen die van uw regeringsverantwoordelijkheid heeft gekregen. Mogen zij u om raad, steun en kracht vragen en wilt u hen die geven. Mogen we hulp ook vragen voor uw volk Israël. Heer, u weet dat de haat in het Midden-Oosten zo groot is. Wilt u uw volk beschermen tegen alle haat en tegen alle kwaad. En als het mogelijk is, mag er dan een weg gevonden worden dat uw volk en het Palestijnse volk eens in vrede naast elkaar kunnen, maar vooral in vrede willen leven. Wilt u de leiders van uw volk ook wijsheid geven om de goede keuzes te kunnen maken? Heer, mogen we hulp vragen voor alle mensen die ziek zijn, hier in onze gemeente, maar waar ook ter wereld. Als het mogelijk is, mag er weer genezing komen. En als dat niet kan, Heer, wilt u ons dan helpen om elkaar op te zoeken en elkaar blijven vertellen dat de dood niet het einde is, maar dat u er bent die ons eeuwig leven belooft. Mogen we hulp vragen voor de mensen die getroffen zijn door het COVID-19 virus. Wilt u hen helpen en als het mogelijk is weer genezing geven. En Vader, als het mogelijk is, mag er dan een vaccin of een medicijn gevonden worden om die ziekte te bestrijden. Mogen we uw hulp ook vragen voor uw gemeente hier in Noordwijk. Heer, u kent de zorgen, u kent de problemen, u kent alle vragen. Mogen u zegen vragen voor deze gemeente. Dat hier het woord mag klinken en ook mag blijven klinken, net zolang tot u het zelf zult overnemen. Vader in de hemel, in een kort stil gebed willen we de dingen aan u vertellen die we alleen aan u kunnen en durven vertellen. Heer in de hemel, wilt u naar onze gebeden luisteren? Wilt u bij ons zijn in de week die voor ons ligt? Als we naar het werk gaan, naar school gaan of wat ook iets meer zijn. Wilt u ons helpen om in woorden en daden ook te durven laten zien dat we voor u gekozen hebben, dat we christenen willen zijn? Vader, dit alles vragen bij u. In naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, die ons met elkaar en voor elkaar leren bidden. Onze Vader, die in de hemel in zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons, niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Alderling van der Bossen heeft u al verteld dat de collecte niet gehouden wordt tijdens de dienst, maar dat er een mandje bij de uitgang staat, dus van harte bij u aanbevolen. Dus we willen nu overgaan tot het slotlied en dat is gezang 270 uit de Evangelische Liedbundel, lied 270 moet ik zeggen, uit de Evangelische Liedbundel. Vers 1 en vers 2, een opdracht die we eigenlijk meekrijgen. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. Evangelische Liedbundel 270, vers 1 en vers 2.
Yeah.
In antwoord op de zegenbeden zou ik u willen vragen om gezang 456 vers 3 te willen zingen. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Dus in antwoord op de zegenbeden gezang 456 vers 3. Zusters en broeders, de dienst in deze kerk is, dit kerkgebouw, deze zaal is nu bijna afgelopen. Maar daarmee is het niet voorbij. Want ons geloof en ons christen zijn moeten we niet alleen hier laten zien, maar juist thuis, op het werk, vakantieadres, waar we ook naartoe mogen gaan. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen, want God zelf wil ons daarbij helpen met zijn zegen. En zullen we die zegen met elkaar en voor elkaar vragen? Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u vragen of de genade van de Heer Jezus Christus en uw heilige liefde en de gemeenschap met de Heilige Geest mag zijn en mag blijven met ons allen. Amen.